mag eerst wel ter inleiding zeggen, het is een hele tijd geleden dat wij in deze diensten gedoopt hebben, maar er is zo langzamerhand toch al die jaren door een gemeente ontstaan, een deel van de grote gemeente, die toch een band, een geestelijke band in die prediking ook hebben. En daar zijn nu deze mensen gekomen, dat is vorige keer ook al gebeurd. Ze mij vroegen om het kind te dopen en in deze gemeenschap heeft dat toch wel persoonlijke bekoringen om dat zo te doen. En daarom is het enigszins anders dan een gewone doopdienst. Ik heb dan altijd als voorwaarde gesteld dat ik alleen de doopvragen stel en dan verder gaat de dienst weer gewoon. Zal ik dan maar zeggen, ja, want het woord gewoon uitdrukt, dat is zo mysterieus, daar zal ik maar niet op ingaan. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 62, vers 1 en 4. Psalm 62, vers 1 en 4.
Ouders op te staan van hun zitplaats en mij op de volgende vragen met het ja-woord te willen antwoorden. Die vragen zijn de oude vragen uit het klassieke doopformulier. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmate zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekende waarachtig en volkomene leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Nu gaat de dienst als volgt. Wanneer het kindje de kerk wordt binnengedragen, zingen wij nu uit Psalm 87, vers 3 en 4. Dat is dan die psalm die daarvan spreekt dat ook kinderen die niet uit de stam van Israël geboren zijn, toch in het verbond van Israël opgenomen worden alsof ze in Jeruzalem geboren zijn. Dat is dus Psalm 87, vers 3 en 4. En dan onmiddellijk na de doop vraag ik of de gemeente wil zingen van Psalm 134, vers 3. Na de doop van Psalm 134, vers 3, staande. Na de doop. Dit is het dus. Laat ons bidden.
Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat gij ons deze grote voorrechten geeft. Dat gij ons aanwijzingen hebt gegeven. We weten niet hoe we het moeten noemen. Maar dat wij u mogen aanroepen om de kracht van de verbinding van uw liefde met een enkel mensenkind. En een klein mensenkind. Heere, wat is alles droevig wat van u los is. En wat is er een vreugde ondanks alles als er verbinding met u is. O Heere, wil deze ouders sterken. Wil hen de kracht geven van u. De kracht der liefde. Om te streven naar het onmogelijke. Om dit kind te leiden tot de volmaaktheid van het kindschap van u. Maar wetend dat gij altijd weer onmogelijke dingen doet en wil bevestigen. Heren, wij bidden u voor deze ouders en voor dat kindje. Wil het behoeden en bewaren en sparen en geven dat het een leven mogen leiden in de stijl die gij wilt. En wilt gij dit kind begenadigen en ook voor de uiterlijke en harde gevaren van deze wereld beschermen en bewaren. Heer, gij kunt het, gij wilt gebeden zijn en gij zult het doen. Heer, wij vragen u, wilt gij met ons allen zijn in dit uur? Wil uw woord openen dat wij niet overgeleverd zijn aan wat beperkt individuele uitingen die zo beperkt zijn dat ze vaak kunnen afsluiten de stroom der genade. O Heere, wil het alles doorbreken, ook in ons eigen hart als wij luisteren, en wil ons uw genezende en sterkende en doodoverwinnende macht geven. Vergeef ons onze zonden en vernieuw zo ons leven. Vergeef die zonde zo dat ge niet door de vingers ziet, maar dat ge almachtig als ge zijt ook het verleden kunt veranderen. O Heere, wij begrijpen het allemaal niet, maar wij hebben wel verbinding met uw geheimenissen wanneer gij ons uw geest verleent. Heere, wees zo met ons, wij vragen u dat. In de naam van ons Heer Jezus. Wij bidden u ook voor alle die in nood zijn. Voor de zieken wilt gij een genezing schenken. Wilt gij zijn met alle die lijden. En wilt gij verlossing geven. Wij willen uw naam prijzen en loven. O Heere, om Jezus wil vragen wij dit alles. Heer Jezus, Zoon van God. Ontferm u onze. Om zijn naams wil. Om uw naams wil vragen wij u dit. Hemelse Vader. Amen. Dan zijn wij toe aan de schriftlezing. De schriftlezing is uit Matteüs 26 en daarvan te beginnen bij het 36e vers tot vers 46. Het mogen misschien enigszins verwonderlijk zijn dat ik buiten de gewoonte omga om een stuk van het Leidensevangelie nu te lezen. ik wil er niet met een flauwiteit van afmaken, maar er is van Calvijn bekend dat hij op kerstmis over Adam en Eva ging preken. Nou, is dat misschien wel heel bond, maar ik dacht dat hier wezenlijke dingen waren die wij nu kunnen behandelen. Het is dus Matteüs 26, te beginnen bij het 36e vers. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane neer en zeide tot zijn leerlingen: zit hier neder totdat ik heen gegaan zal zijn en al daar zal gebeden hebben, mij neergeworpen zal hebben eigenlijk. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot een dood toe. Blijft hier en blijft wakker met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddend en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij. En ik kwam tot de leerlingen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: zijt gij niet sterk genoeg om 1 uur met mij te waken? Waakt en bid, opdat gij niet tot de verzoeking komt, eigenlijk tot de beproeving komt. De geest is weliswaar gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom een tweede maal heen gegaan zijn, bad hij zeggende: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken, u wil geschieden. En komende vond hij hem wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn leerlingen en zeide tot hen: slaapt voort en rust. Ziet, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij overlevert. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. We zingen nu van gezang 154 alle versen. Gezang 154 alle versen is onderwijl gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang is ook een collecte voor de kerkvoogdij.
Thank you.
tekstwoord voor de avond is het 41ste vers van Matthäus 26, Matthäus 26, vers 41. We lezen het woord van Jezus daar. Waakt en bid, opdat gij niet tot de beproeving komt. Weliswaar is de geest gewillig, maar het vlees is zwak. Gemeente des Heren, we willen voornamelijk stilstaan bij dit woord, dit overbekende woord, de geest gewillig. Letterlijk is geneigd en het vlees is zwak. Je kunt het ook heel goed vertalen, het woord wat er staat in de grondtekst, met ziek. Zelfs zover zwak en ziek het vlees. En met het vlees wordt dan bedoeld dat geheel wat beheerst wordt door de ziel, de psyche, en de geest is dan dat hogere element dat herinnering heeft aan die hogere wereld van het paradijs. En we hebben daar eerder over gesproken. En het derde is die neshama, die goddelijke adem, die boven al deze dingen uitkomt en er toch mee verbonden moet zijn en ademt in God. Als we dit woord bezien, dan moeten we toch, al kan ik niet dat hele stuk behandelen, op de context, op het hele verband letten. En het verband is dit, dat Jezus in Gethsemane komt tot een gebed, omdat daar een ontzaglijke strijd plaatsvindt. Het is heel merkwaardig, er schijnt geen overeenstemming te zijn tussen de wil van de Zoon. En wie is de Zoon? De Zoon is de eeuwige wijsheid Gods, die volkomen gestalte heeft gekregen in Jezus, dus in het menselijk vlees, en de wil des Vaders. Dat is op zichzelf wel heel raadselachtig, maar het zit hierin vast, dat de Zoon vertegenwoordigt de wijsheid Gods, dat is de wet met de gestrengheid die volbracht moet worden, waar niets van afgedaan moet worden. En daarnaast staat in de beschrijving van de Joden die over de eigenschappen Gods spreken, dat naast de wijsheid staat de liefde, en dat uit de verbinding van deze strenge wijsheid en die liefde voortgaat de erbarming. En het verschil van de wil van de Zoon en van de Vader is dat de Vader het erbarmen wil. En dat vraagt ontzaglijk veel. Want het vraagt het verschrikkelijke dat Jezus losgemaakt zal worden, niet in de diepte, niet naar de esoterische kant, maar naar de exoterische kant van zijn volk. Dat wat eeuwen dat raadsel is, dat er uiterlijk geen band is van Jezus en het Joodse volk, zodat mensen die niet ingewijd zijn, dit als een tegenstelling gaan zien, dat wordt hier als het ware ingezet, en dat heeft Jezus willen voorkomen met zijn gebed. Hij vraagt erom dat hij niet alleen het grote werk zal moeten volbrengen, de verlossing van de volkeren, de overwinning van de aanvoerder der volkeren, dat is van Rome, van het Romeinse Rijk, maar dat er enkele vertegenwoordigers van zijn hele volk met hem zullen zijn en met hem zullen waken en wakker blijven. Dat is eigenlijk de context waarin dit gebeurt. En dan blijkt het dat toch zelfs de hoogste vertegenwoordigers, de 12 leerlingen die de 12 stammen vertegenwoordigen, En daar weer uit die drie heel bijzondere, die zich tot het uiterste hebben ingezet, zoals Petrus, die over de golven zelfs gewandeld heeft, dat die niet in staat lijkt om een uur te waken, niet sterk genoeg is, zoals Jezus zegt, om een uur te waken. En dan moet Jezus het alleen doen. Als hij ze slapende vindt, dan moet Jezus het alleen doen. En als hij het alleen doet, dan kunnen ze verder rusten en op een andere wijze zijn wil gaan doen. Maar waar ik nu vanavond bij stil zou willen staan in het bijzonder, dat is niet dit geheel. Ik mag misschien voor mijn vrienden en bekendmaken dat die hebben daarnaar gevraagd. Ik heb deze dingen uitgewerkt in een boek dat net vorige week van me verschenen is over de uitleg van vertaling en uitleg van het evangelie naar Matthäus, het Matthäus evangelie. En daar heb ik al die dingen uitvoerig uitgewerkt. Maar waar het nu om gaat is niet die uitvoerige uitwerking van die context, maar ik zou als een soort toepassing, en het is dus maar een onderdeel, en het is een groot gevaar in de christelijke kerk dat we bij de toepassing blijven, als we het maar in het grote verband zien. Ik zou graag iets over die toepassing van dit woord willen zeggen. Jezus zegt het als hij zijn leerlingen slapende vindt. Kunt gij, hebt gij geen kracht om een enkel uur met mij te waken? En dan nog eens zegt Jezus, blijf wakker en bid. Je kunt wakker blijven als je bidt. En dan zegt Jezus, de geest is gewillig, is geneigd naar dit. Maar het vlees, die aardse existentie van ons, voor zover die lichamelijk is, hoe mooi, hoe schoon, hoe geweldig, hoe ook een mogelijkheid om God te kennen en zoveel meer te kennen. Het blijkt in de situatie na de zondeval zo zwak te zijn dat het waken, het wakker blijven, bijna onmogelijk is. Wat is nu het wakker blijven wat gevraagd wordt van een volk, ja, van het Joodse volk, maar daarvan de vertegenwoordigers, wat is dat eigenlijk? Dat wakker blijven. Het hangt ook samen met dat wonderen van het bewustzijn. We kunnen op het bewustzijn smalen. Mensen willen eraan ontkomen. Maar het is eigenlijk zoiets ongelooflijks. Bewustzijn, niet zomaar onbewust te zijn, als een steen, als een stuk aarde, maar bewust te zijn. Er zijn misschien wel wezens die veel bewuster zijn dan wij. Engelenmachten, misschien allerlei wezens die ons omgeven. Ik spreek daar niet uitgebreid over. Het is een vermoeden, maar wij kennen het bewustzijn. Maar er is ook zoiets als de slaap. De slaap onderbreekt dat gewone dagbewustzijn. Wat is eigenlijk in diepste wezen slaap? Je kunt dat natuurlijk op een of andere manier, allemaal lichamelijk, kun je er wel het een en ander over zeggen. Maar het is eigenlijk een wegtrekken van het bewustzijn hier en nu. En men heeft een oudste daarvan gesproken dat de slaap eigenlijk een mens brengt in andere gebieden. Dat een deel van die mens, zijn ziel, zijn nerven, zijn psyche, wel hier achter blijft. Maar dat hogere gebieden als de geest en de nushama, de goddelijke adem, inkeren tot het paradijs en tot de hemelse gewesten. Dat heeft men van ouds gesteld, niet als een dogma, maar als iets wat uit een onmiddellijk geestelijke ervaring voortging. Wij zijn dat voor zo'n groot deel kwijtgeraakt, dat we in ons dagelijkse praktische leven eigenlijk heel weinig rekening meer mee houden. Maar wat is dan eigenlijk dat bewustzijn? Het is een kennis. En het bewustzijn dat hier dus eigenlijk gevraagd wordt. Dat is dit waar Jezus zich op richt, dat is het leven der volkeren rondom Israël. Israël is geschapen om instrument in de hand Gods te zijn, om de volkeren te verlossen. En er is een nood, een ontzaglijke nood, ja, van zonde. Zonde is losmaking van het schepsel en God, al is het dan maar gedeeltelijk. Maar het is in ieder geval op een of andere manier een breuk en het heeft de afschuwelijkste gevolgen. En er is dan dat ontzaglijke raadsel van het lijden. En daar zijn wij vol van. Daar is Israël voor geschapen om dat lijden op te heffen. En Jezus, de verlosser der wereld, de vlees geworden Torah, de vlees geworden wijsheid Gods, is daarvoor gekomen om het lijden der wereld, dat gevolg is van de zonde, om dat niet alleen te verdoezelen, om het niet in de vergetelheid op te nemen, maar om het op te heffen in een herschepping, in een vernieuwing die zo ontzaglijk is. En ik kan het me helemaal niet indenken. Misschien kun je er een theoretische schets van maken als een afbeelding, maar dat ook het verleden voor God veranderbaar is. Want daar zit je toch eigenlijk op vast. Waar zit de grootste nood van mensen die worstelen met een geweten en ze kunnen met allerlei dingen kunnen ze vastzitten. En je kan spreken van vergeving en van absolutie. Maar het is zo'n kinderachtigheid om tevreden te zijn met de vergeving, terwijl de brokken die je aangericht hebt daar nog liggen. Het is een verdonkere maning van de werkelijke schuld als men gelooft in een goedkope vergeving die niet een herschepping is van het verleden. Ik nog eens gezegd, broeders en zusters, ik snap het ook niet, ik begrijp het ook niet hoe het gaat, maar het wordt in het wonderlijke van die Heilige Schrift, wordt het gesteld. Maar daartoe moet het aan de vergetelheid ontrokken worden. Daar is de vergetelheid. De Grieken spraken van die grote gave van lethe, de vergetelheid, waarin alles vergeten wordt en waardoor je eigenlijk alles kan verdragen. Nu, dat is het ook. Een mens kan bij ogenblikken die vergetelheid kwijtraken. En het is bijna, zou ik zeggen, een biologische wet om voor een groot deel uit die vergetelheid en oppervlakkigheid te leven. En het is inderdaad niet goed om je bezig te houden met dingen die niet meer goed te maken zijn. Dat is een onnodig lijden, zegt Spinoza. En een onnodig lijden dat niet de mensen die lijden, het lijden ontneemt of gedeeltelijk verlicht. Een dergelijk medelijden wordt door Spinoza zelfs slecht genoemd. Zo zegt Spinoza daar gelijk bij, heel merkwaardig, in tegenstelling tot veel van wat in de christelijke meditaties naar voren komt, dat het mediteren over de dood ook een slechte zaak is, want men moet mediteren over het leven. Dat is inderdaad allemaal waar. Maar hier gaat het om de dingen te onttrekken aan de vergetelheid. Nu, dat heeft Jezus gedaan. Hoe groter en sterker de geest is, des te meer kan hij verdragen van het lijden en des te minder vlucht hij. Het is namelijk zo dat hoe vluchten wij? We vluchten in oppervlakkigheid, we vluchten in vergetelheid. Uiteindelijk is het ook de slaap. En het is zelfs mogelijk om te disserteren door te vluchten al met meditaties naar hemelse gewesten, terwijl het lijden eigenlijk hier en nu daar helemaal ligt. Maar wat heeft het dan voor nut om het te verdubbelen, om het nog erger te maken? Want het kleinste kan je aanspreken. Het lijden van een dier, een wanhopig dier, dat niet uit zijn gevangenschap kan en dat de dood tegemoet gaat. Het is allemaal vol van mij. Het kan ook bij mensen zijn zoveel sterker. We worden er afgestomd door de moderne communicatiemiddelen die ons zoveel lijden laten zien dat we absoluut immuun ervoor worden. en daardoor het tegen kunnen. Gelooft u toch niet dat het belangstelling is dat u kijkt naar al die berichten, naar al die schandalige dingen, het leed van een ander, zelfs dode mensen, zelfs moorden worden getoond. Het is allemaal om ons af te stompen, om ons te brengen in de slaap, en zogenaamd zijn we dan op de hoogte. Ach, wat zeg ik daarmee, je moet wel heel oppervlakkig zijn als je deze dingen niet ziet, maar mensen zijn oppervlakkig en zijn afgeschomd, zijn wezens die eigenlijk alleen maar leven van ingebrachte reflexen. En dat is ook de moeilijkheid als je tegenwoordig tot mensen spreekt. Ik hoop dat u er nog van vrijkomt. Maar vele mensen horen niet eens meer wat er gezegd wordt, als niet onmiddellijk ook zelfs in de prediking die ingebouwde reflexen worden benaderd. En die ingebouwde reflexen zijn heel wat anders als de resten die overgebleven zijn van het voorgeslacht, waarin ook zoveel van het onbewuste rust. U moet die beiden niet door elkaar halen. Er zijn vele orthodoxe predikers die in de methodiek van hun prediking deze dingen niet eens uit elkaar halen en daarmee de gemeente ter verderven voeren. Maar we komen terug op datgene, wat is dat waarnemen? Wat wil Jezus dan? Jezus heeft de opdracht en heeft zich daarvoor op de aarde gebracht om alles wat ooit geleden is, en alles wat ooit gezondigd is, om dat op te nemen en aan de vergetelheid te ontrukken, om het niet te laten, maar om het met God in verbinding te brengen. Nou, daarom gaat het eigenlijk alles. Dat is wat we in de diepste wezen met de hele cultuur bedoelen. En dat is het gebed. En het is de cultus. En het is ook de doop. Want wat wij hebben getracht is hier niets anders dan een kleine kindje in verband met God brengen. Op aanwijzing van hemzelf. Niet dat wij de macht hebben, maar om die verbindingsmacht op te roepen. Dat is het. Maar dan moeten de dingen geheven worden. En dat is het nu juist. En nu heeft Jezus gevraagd van zijn volk. Dat volk dat zelf zoveel geleden heeft. En die rechtvaardigen die dat hebben gedaan, om als alles van alle tijden samenkomt daar in die hof van Gethsemane, alle lijden van de mensen, de dieren, van alle schepselen, om het, zij het dan misschien een mogelijkheid van een detail, want het kan ook in een detailje afkomen, zoals in Faustus Faust, de kerker van Gretchen binnentreedt, de mensheidskansen, jammer vast mich aan. Die hele ellende van het mensgehad, doordat hij in die narigheid, in die ontzetting van die kerker binnentreedt, ziet hij alles. Zo kan het ook, maar het gaat hier verder. Hier wordt alles gezien en Jezus vraagt van drie vertegenwoordigers van het uitverkoren volk, de hele mensheid, om dat mee te maken, opdat Jezus het niet alleen hoeft te doen, maar althans ook uiterlijk, exoterisch, met zijn volk verbonden blijft. En dan kan dat blijkbaar niet. Er is geen kracht voor, voelt u het? Want je moet het niet met een verheven gedeelte van je wezen doen, dat je afstand neemt en in de hemel inkeert, maar hier en nu, te midden van de mensen. Dat doet Jezus. En dan vraagt dit aan die discipelen en die leerlingen, die zetten zich tot het uiterste in en willen het zien, maar dan kunnen er twee dingen zijn. Als je het op jezelf doet en zelfs maar een stuk lijden je toe-eigent van een ander, zelfs als je dan het gemakkelijker wilt hebben aan de ene kant, dat het je toespreekt met iemand die je lief en dierbaar is. Maar het is eigenlijk nog veel duidelijker en veel scherper ten opzichte van het lijden van een dier. Maar als je het probeert niet eens te dragen, maar in dat wonderen wat je gegeven is van het bewustzijn, het niet alleen te laten, het te heffen, het te ontworstelen aan de vergetelheid. Zelfs al ligt het in het verleden, dan zijn er twee mogelijkheden. Als het de gewone gang van zaken is zoals je dat doet, vanuit je vlees, vanuit je psyché. En misschien zie ik het beperkt. Zijn hier mensen die veel meer mogelijkheden zien. En dan ben ik alleen maar blij. Maar gewoonlijk is het zo, dat je er of, als je het volhoudt, en als je soms uit een overmoed, en dan kom je eind, ook uit dankbaarheid voor God, zoals Petrus over de golven liep, hij heeft een eind gelopen. Zo is het heel klein vergeleken mogelijk, dat iemand het volhoudt, en iets van het lijden van een ander wezen in zich opneemt en bewust maakt. En dan ga je verder en dan probeer je nog een paar stappen. En dan voel je het, ik zeg het maar heel populair en dom. Dan komt daar dat zwarte gat van de wanhoop. Daar zeg je, als ik nou verder ga, dan word ik voorgoed krankzinnig. Niet even, maar voorgoed. Dat hebben natuurlijk zulke mensen gehad. En dat is mijn mening erover. U hoeft het niet over te nemen. Zulke mensen als Hölderlin en Nietzsche. Die hebben dat natuurlijk gehad. En wat is er dan? Die zijn allebei deze meest sublieme geesten van onze westerse cultuur. Die zijn allebei krankzinnig geworden. Krankzinnig omdat ze zo weinig oppervlakkig waren. Omdat ze het hebben geprobeerd. En als je doet, dan voel je het zwarte gat. En dan is het die kunsten, die kunst, dat kunst en vliegwerk. Die handigheid, die kennen we al wel. Dan gaan we het zwarte gat vullen. Met allerlei dichterijen en redeneringen. En het zal daarom zijn. En het is de bedoeling daarvoor. En God zal het zo gewild hebben. Dan wordt God er nog bij gehad. En dan gaan we het opvullen als kleine kinderen die het niet aan kunnen. Een paar mantig lopen we dan, als we dat zwarte gat hebben gevuld, lopen we van weg. Ja, we kunnen ook eerlijk zijn. We kunnen zeggen, ik word ervan krankzinnig. Ik kan het niet. Ik probeer het en dan word ik gek. En dan val ik maar, zoals het staat in het evangelie, wat die discipelen hebben gedaan, van droefheid in hun slaap, hun ogen werden zwaar. Dat zien, dat hou je niet uit. Je laat het dichtvallen, dan heb je verheven dingen en je hebt een geest en dat is reëel, dat is geen projectie en dat is niet een vullen van een zwart gat, dat is heel wat anders, dat is veel nederiger fantasie, maar het is veel meer dan, dan vlucht je zelfs in het paradijs en in de hemel. En er zijn hele godsdiensten die dat als laatste troost vinden en dat wil de Bijbel nu niet. Dat is dat vervelende, nare en last die altijd maar weer op die aarde drukt zonder de hemel los te laten. Want er zijn wel van die slimme lieden die willen alleen de aarde en die vergeten de hemel. Of mensen vluchten in de hemel en verlaten de aarde. Kierkegaard heeft erop gewezen, ze vrezen en beven. Heel uitgebreid heeft hij daarvan gesproken. En of zijn exegese van het verhaal van Abraham juist is, dat is niet het belangrijkste. Wat hij daarmee verkondigt is een diepe Bijbelse waarheid. Het is dat en dan vlucht iemand in de oppervlakkigheid, hoe dan ook, van het eigen invullen, van het in slaap vallen, van het wegwijken, van het doorgaan, van zo je levenspatroon vinden. En je kan het met geweld van onderdrukken. En soms is het zo verschrikkelijk dat een mens bijna kunstmatige hulp nodig heeft. Dat is je leilaag eroverheen gestaan wordt. En dat je weer gewoon als een aangepast mens kan verder leven. Maar ik meen toch ook wel dat er iets in zit. Als iemand gewoon maar aangepast is in deze wereld, dan heeft hij geen hart en geen geweten. En dat is het merendeel van de mens. En dat wordt je dan voorgezet dat dat het hoogste ideaal is. Nu, broeders en zusters, hier wordt van die discipelen de ongehoorde gevraagd dat ze waken, dat ze wakker blijven. Maar Jezus zegt, hoe het kan bidden. Ja, maar bidden, dat is het moeilijkste wat er is. Bidden is die verbinding houden. En dan blijkt het een ogenblik, proberen ze het. En er wordt niet gezegd dat het helemaal niet doen. Jezus geeft ze nog de instructie met een erbarming, omdat hij toch wel vermoedt en weet waar het op uitloopt. De geest is wel gewillig, die wil wel de goede kant op, maar het vlees is zwak, het vlees is ziek. En dan hoor je die donderpredikers. De mens is van nature geneigd God en zijn naaste daad, het staat in de catechismus, het is nog waar ook. Maar men leest niet eens zo'n uitdrukking uit tegen catechismus goed. En we hebben ook nu die formule gelezen, het klassieke doopformulier, dat het kind in zonde ontvangen en geboren is, daar word je niet bedoeld, dat de ontvangenis op zichzelf zondig is, maar dat die afstand van zondige mensen. Dus dat is niet een bezoedeling van de verhouding van man en vrouw. Dat wordt dikwijls helemaal verkeerd opgevat. Maar het is wel zo dat men dat zo stelt. Maar dat is dat vlees dat zwak en ziek is voor zover het geïsoleerd is. Maar een mens is veel meer. Het is helemaal niet waar dat de mens, die is van nature geneigd, dat is voor zover zijn lichaam, en zijn lichaamsziel betreft, maar niet voor zijn geest en voor zijn goddelijke adem is die geneigd God en zijn naaste te haten, omdat men helemaal niet meer weet wat er in die tijd met het woord natuur bedoeld werd. Daarom heeft men die schandelijke vergissingen gemaakt en het heeft altijd nog een schijn van rechtzinnigheid, terwijl rechtzinnigheid niet de kwestie is van de zinnen of van het denken, van de rechten, van het rechte denken op zichzelf. Maar de orthodoxie, de rechtzinnigheid, dat is eigenlijk de rechte lofzegging. Doxa is de lof, de ere Gods. Dat is het eigenlijk. En nu ja, dan zegt Jezus, waakt en bid, opdat ge niet tot de verzoeking komt, tot de beproeving, dat wil zeggen, zodat je heen en weer geschud wordt en losgeslagen wordt. Maar de geest is gewillig. Die geest, dat is een hoopvol punt. Die geest, daar kun je zelfs in het diepste ogenblik, kun je nog herinneringen hebben van waar het vandaan komt. Die geest voert terug. Dat is een troost. Spinoza wijst er ook op. Dat als je de moeilijkheid is dat de mensen naar de toekomst altijd kijken van de komst van het koninkrijk Gods. Maar dit is zo verduisterd van deze wereld uit, dat je dat toch bijna niet meer kan doen. Dat je zo vertwijfeld wordt, dat je zegt, komt het wel ooit? De Joden in die tijd toen Spinoza optrad, konden dat bijna niet meer volhouden door de vervolging. En toen zei Spinoza, ga dan terug tot de oorsprong. Ja, dat is nou iets van de geest. De geest die gewillig is, die geest die heeft een vermogen. Plato spreekt er ook van de anamnesis, van de wederherinnering van een paradijselijke wereld waar je eigenlijk de normen geleerd hebt. Eigenlijk is alle denken alleen maar een ophalen van wat je daar geleerd hebt. En het is je geweten en alles. Dat is er. Dat is die geest. Dus het is niet voldoende. Daar kun je troost vinden. Maar het gaat erom, om niet alleen een verbinding met God in het verleden te hebben, maar ook in het heden en in de toekomst. En dat zegt Jezus, dat dan ligt in dat bidden. En dat kun je misschien het ogenblik voor jezelf, maar als die last van het lijden om je heen, van het lijden van de wereld, en van het absurde lijden op je rust, dan bezwijk je, je wordt of krankzinnig, of je ogen worden zwaar en je valt in slaap. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat Jezus alleen gaat. Het is niet verloren. De wijsheid Gods in het vlees doet het. Houd het open. En die anderen zijn, is het dan voor niets? Ze hebben geen uur gewaakt. Niet voldoende. Maar er is even iets opgeflitst. En als ze iets gaan verstaan van het blijven van Jezus en de overwinning,
en het zich richtte tot de aarde, tot de Hades, tot het dodenrijk van zijn gezicht. En dat hij die Hades, dat dodenrijk, ingaat om onvergankelijk uit de doden op te staan. En dit geweldige gebeuren heeft plaats. Ja, dan kan er, het is maar een begin hoor, een ogenblik. Het zijn de eerste beginselen van heiliging. Verder is het niet. Het wordt dikwijls alweer zo gesmoord. En het is zo wanhopig dat een mens, terwijl hij de hoogste dingen heeft gezien, misschien schreeuwt er naar om gewoon over die geleilaag die er weer overheen wordt gelegd. En je bent dankbaar. Wie die ook legt, moet er nooit ondankbaar zijn voor de gewone middelen. Want mensen blazen vaak geestelijk ook veel te hoog van de toren. Maar het is er dan toch even. En wat is het dan wat daar gebeurt? Wat kun je dan doen in dat opheffen van je eigen natuur, van het lijden van de wereld, van alle lijden, van al onrecht? Wat is dan de zin van die bewustwording? Is het alleen dat je ermee zit, nog eens gezegd, krankzinnig, of je slaapt in, die twee kanten, maar je kunt het overbrengen om het gewoon voor God te leggen als een litanie. Een litanie is dat je niks anders zegt, dat je niet vraagt, God, waarom doe je dat? Maar gewoon voor God, hier is het. En is dat voldoende? Waarom is het voldoende? Omdat er staat het Lam Gods dat de zonde der wereld omhoog heft, tot God brengt en verheft. We kunnen niet verder komen dan de litanie, dan het voor God brengen. En dan is het Jezus, de eeuwige Torah, de eeuwige wijsheid Gods, die mens is geworden, die het omhoog heft. En als je het zegt, dan ben je weer wanhopig en stort je weer terug. En het eerste misschien, je straks op de weg een kat ziet doodrijden, dan ben je er misschien weer uitgeslagen. Een andere, wat een luxe gedoe, ga maar eens mee naar andere dingen, ik weet wel. Dat is veel en veel erger. Ik neem verkeerde voorbeelden misschien, hoewel ze er ook bij horen. Maar dat neemt niet weg dat het er is en dat het een onwankelbaar iets is. Dat Jezus gezegd heeft, ga nu heen. Sta nu op. Je moet dus verder gaan. Slaap voort. Het lijkt paradoxaal. Opstaan. En toch voort. Rust. Het is niet slapen. Maar rusten. Je hoeft dan niet dat gevecht aan te gaan. Maar het is er iedere keer. En het is dan zo, als je op Jezus let, dan heb je deel daaraan, dat je iets gaat zien van die wondere verbinding. Spinoza spreekt van drieërlei kennis. En ik noem Spinoza omdat het zulke bijbelse noties zijn. U moet niet vergeten dat er afgronden liggen tussen de leer van Spinoza en het Spinozisme en de Spinozisten. Maar dat heb je niet alleen bij Spinoza. Maar het is zo, die drieërlei kennis. Eerst die aandoeningen van het lichaam en deze wereld geïsoleerd in die verschrikkingen. Hij spreekt zelfs van imaginatie ook daarvan. En dat is het tweede waarin je al enig beeld kan krijgen, door te bezinnen, door even een afstand te nemen en iets te doordenken. Het is maar te kort, het kan niet als het niet verbonden is met het paradijs. Dat is de hoogste kennis, de intuïtio, de kennis van de neshama, van de goddelijke adem, dat is dat je de dingen leert zien sub specie eternitatis, onder de blik der eeuwigheid. Weet u wat het is? De blik der eeuwigheid, het is dat je het verbonden, ik zeg niet ziet, en ik zeg niet eens weet, maar vermoedt, hoopt, gelooft met God wat het is. Misschien is het enige waardoor we nog iets kunnen waardoor we niet in de chaos verzinken. Maar het is er, het lichtpunt. En het lichter. En dat we elkaar dan ook eens wat vertroosten ermee. Als we laten elkaar zo dikwijls gaan, omdat het zo moeilijk is om met iemand te spreken, want dikwijls denk je dat je iemand helpt in zijn lijden. En ben je alleen maar onbescheiden omdat je zijn lijnen bagatelliseert in je eigen begrip. We denken zo gauw dat we een lijdende mens begrijpen. Maar hier in een verbinding met God, in het wonderen wat Jezus hier stelt. Ja, het vlees is zwak, maar de geest is gewillig. Je heeft vermoeden en de neshama, de goddelijke adem stijgt er bovenuit. Niet om te ontvluchten, maar in die grote eenheid van het mens zijn, dat ook het aardse gered wordt. Gered niet alleen in de toekomst, maar ook dat het verleden goed gemaakt wordt. Gemeente des Heren, ik moet wat vergeving vragen, clementie. Ik heb wat staan reutelen en wat klanken uitgestoten over deze dingen. En er zijn mensen die hier zitten, daar ben ik zeker van, die deze dingen veel beter kunnen uitwerken door Gods genade. En nou ja, misschien mag het dan een aanzet zijn. Het gaat niet hierom. Om onszelf, maar om die ere Gods, waarin wij ook persoonlijk en individueel het hoogste heil ervaren. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van nu is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkaar van Psalm 72, het 11e vers, Psalm 72, vers 11. Even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maand in Rotterdam hoop te preken op 20 augustus om 5 uur hier weer in de Hillegondakerk in Hilgersberg. 20 augustus, 5 uur, Hillegondakerk, Hilgersberg. Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.